Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. In de Bijbel door zijn we aangekomen bij Leviticus 15. De vorige keer hebben we het eerste deel van dit hoofdstuk al besproken. Het is het laatste stuk over de reinigingswetten die de Heere bekend maakte. In Leviticus 15 gaat het over de reiniging van mannen en vrouwen. Mozes en Aaron kregen nadrukkelijk de opdracht om deze wetten aan het hele volk bekend te maken. Iedereen persoonlijk moest weten waar hij of zij alert op moest zijn. Omdat het over vloeiingen gaat, was het iets wat voor de buitenwacht onzichtbaar bleef. We kunnen bij deze vloeiingen bijvoorbeeld aan geslachtsziekte denken. Mensen moesten zichzelf met deze ziekte bij de priester melden, zodat er maatregelen getroffen konden worden. Die voorschriften hadden vooral betrekking op het tegengaan van de besmetting van anderen met de ziekte. Alles waar de patiënt op had gezeten of had gelegen werd bijvoorbeeld onrein. Hij mocht wel iemand anders aanraken, maar dan met gewassen handen. Als hij dat vergeten was, werd de ander ook onrein en moest diegene zijn kleren ook wassen en zichzelf baden. Er is een duidelijk verschil tussen deze ziekte en de huidziekten die eerder aan bod kwamen. Wanneer mensen met geslachtsziekten zich goed aan de wetten hielden, konden ze hun normale leven zoveel mogelijk voortzetten. Ze hoefden niet buiten het kamp te leven. In al deze wetten wordt zichtbaar dat God niet zomaar strenge voorschriften gaf. De maatregelen laten een diep inzicht zien in de bacteriologie. Ze beschermen de Israëlieten tegen epidemieën van pest en geslachtsziekten die in die tijd in Kanaan talloze slachtoffers maakten. In een warm land met slechte hygiënische maatregelen kunnen deze ziekten zich enorm snel verspreiden. Al lijken sommige wetten in onze ogen heel vreemd. Het blijkt dat er gegronde redenen achter zitten om de volksgezondheid te beschermen. Gods regels zijn goed voor de mens, ook als wij ze niet altijd begrijpen. We gaan verder met Leviticus 15, vers 16.
In deze uitzending gaan we verder met het lezen en de bespreking van Leviticus 15. In dit hoofdstuk gaat het over de reiniging van mannen en vrouwen. Leviticus 15, vers 16 tot en met 18. Als een man een zaadlozing heeft gehad, moet hij zich helemaal baden en zal hij onrein zijn tot de avond. Kledingstukken en beddengoed, waarop het zaad terecht is gekomen, moeten worden gewassen en zullen tot de avond onrein zijn. Na de geslachtsgemeenschap moeten zowel de man als de vrouw zich baden. Ze blijven tot de volgende morgen onrein. In de voorafgaande versen ging het in Leviticus 15 over vloeiingen bij een man en met name over geslachtsziektes. Een heel ander type vloeiing is de zaadlozing van een man. Waarschijnlijk gaat het om nachtelijke zaadlozingen, omdat vers 18 betrekking heeft op zaadlozingen tijdens de geslachtsgemeenschap. Wanneer een man een zaadlozing heeft gehad, moet hij zichzelf wassen, omdat zijn lichaam besmet is met sperma. De man is verder onrein tot de avond. Daarnaast wast hij zijn kleding en beddengoed dat in contact gekomen is met het sperma. Pas in de avond wordt alles weer rein. Vers 18 vormt het centrum van Leviticus 15. De structuur van het hoofdstuk, als ook de centrale plaats van vers 18 binnen het thema van Leviticus 15, geven dit aan. Tot en met vers 17 wordt er alleen over vloeiingen bij mannen gesproken. Vanaf vers 19 alleen over vloeiingen bij vrouwen. In vers 18 gaat het over vloeiingen bij man en vrouw. Wanneer sprake is van een zaadlozing bij seksueel contact, moeten zowel de man als de vrouw zich wassen en zijn ze onrein tot de avond. Het valt op dat een zaadlozing wordt opgevat als een reden om iemand onrein te verklaren. Wat kan een goddelijke zegen als de menselijke voortplanting maken tot een oorzaak van onreinheid? Waarschijnlijk is hij onrein, omdat voortplantingskracht wegvloeit. Er is een parallel aanwijsbaar met het wegvloeien van bloed in Leviticus 12, waar het verlies van bloed symbool is voor het verdwijnen van leven. Leviticus 15 vers 19 tot en met 24. Wanneer een vrouw menstrueert, is zij voor een periode van 7 dagen onrein. In die 7 dagen is iedereen die haar aanraakt tot de avond onrein. Alles waarop ze in die periode ligt of zit, zal onrein zijn. Ieder die haar bed of iets waarop ze heeft gezeten aanraakt, moet zijn kleren wassen en zich baden en zal tot de avond onrein zijn. Een man die in die periode naast haar ligt, zal onrein zijn omdat haar onreinheid op hem komt. 7 dagen zal hij onrein zijn en elk bed waarop hij ligt zal ook onrein zijn. Ook de maandelijkse ongesteldheid van een vrouw is reden voor onreinheid. Net als bij de wetgeving rond de kraamvrouw in Leviticus 12, is bloedverlies de reden waarom de vrouw onrein wordt. Ook hier zijn de regels alleen te verklaren uit het feit dat het bloed geldt als de zetel van het leven, Leviticus 17. In dat licht geldt het verlies van bloed als verlies van levenskracht. Door de onreinheid van de vrouw laat ze zien dat de Heere de God van het leven is. De dood maakt geen deel uit van het koninkrijk van God. De onreinheid van de vrouw heeft tot gevolg dat zij 7 dagen onrein is. Volgens de rabbijnse traditie wordt de periode van 7 dagen geteld vanaf het begin van de ongesteldheid. De Ethiopische Joden, die in hun ontwikkeling losstaan van de rabbijnse traditie, beginnen te tellen vanaf het einde van de bloeding. In het licht van vers 13, waar de man ook 7 dagen telt vanaf het einde van de vloeiing, is de Ethiopische benadering het meest aannemelijk. De onreinheid beperkt zich niet alleen tot de bloedvloeiende vrouw, want ook haar kleding is besmet en iedereen die de vrouw aanraakt. Ook voorwerpen waarop ze ligt of zit worden onrein. Van het beddengoed van de onreine vrouw gaat eveneens besmettingsgevaar uit. Vers 21. Bij aanraking wordt men onrein. Hoewel degene die het bed aanraakt niet noodzakelijk met zijn kleding tegen het bed aan hoeft te zijn gekomen, moet hij toch zijn kleren wassen. Daarnaast moet hij zijn lichaam wassen en blijft onrein tot de avond. Dezelfde regels als bij het bed gaan op voor andere voorwerpen waarop de vrouw heeft gezeten. Ieder die haar bed of iets waarop ze heeft gezeten aanraakt, moet zijn kleren wassen en zich baden en zal tot de avond onrein zijn. De besmetting kan een grote reikwijdte hebben. Het kan tenslotte ook gebeuren dat een man ligt bij een menstruerende vrouw. Deze daad heeft tot gevolg dat de man in ernstige mate onrein wordt, want de onreinheid van de vrouw gaat op hem over en hij is 7 dagen onrein. Elk bed waarop hij ligt zal onrein zijn tot de avond. Is vers 24 in strijd met Leviticus 20 vers 18? In Leviticus 20 vers 18 vinden we een vergelijkbare situatie, maar daar worden zowel de man als de menstruerende vrouw verbannen uit de verbondsgemeenschap. Het verbannen uit de gemeenschap is een veel zwaardere straf dan 7 dagen onrein zijn. De kwestie is te verklaren uit het feit dat het in Leviticus 20 gaat om een welbewuste keuze tot het hebben van gemeenschap met een vrouw die haar menstruatie heeft. In vers 24 van Leviticus 15 gaat het alleen om een man die in die periode naast haar ligt. Leviticus 15 vers 25 tot en met 28. Deze regel geldt ook als de menstruatiebloeding langer duurt dan normaal of onregelmatig is. Alles waarop ze ligt zal onrein zijn, net als tijdens haar normale menstruatie. Alles waarop ze zit is ook onrein. Ieder die haar bed of iets waarop ze heeft gezeten aanraakt, is onrein. Hij moet zijn kleren wassen en zich baden, en hij blijft tot de avond onrein. 7 dagen na het beëindigen van de menstruatie zal ze weer rein zijn. In vers 25 tot en met 29 komen bloedingen van een vrouw aan de orde, buiten de vaste tijd van ongesteldheid. Sommige bloedingen kunnen jaren duren. Voorbeelden zijn te vinden in Matteüs 9, Markus 5 en Lucas 8. Tijdens deze langere bloedingen gelden dezelfde regels als bij de gewone menstruatie en is de vrouw onrein. Met nadruk wordt in dit vers melding gemaakt van het verlies van bloed, want daarin ligt de reden voor de onreinheid. Ook hier geldt dat haar onreinheid besmettelijk is, vers 26. Elk bed waarop zij ligt, is op dezelfde wijze aangetast als het bed waarop zij ligt tijdens haar ongesteldheid. Hetzelfde geldt voor de voorwerpen waarop zij zit. Wie het bed of de zetel aanraakt, geldt evenzeer als onrein en heeft de verplichting de kleding en zichzelf te wassen. De periode van onreinheid duurt voor deze persoon tot de avond. 7 dagen na het beëindigen van de menstruatie zal ze weer rein zijn. Wanneer de 7 dagen verstreken zijn, geldt zij als rein. Op de 8e dag volgt dan een offerplechtigheid. Leviticus 15, vers 29 en 30. De 8e dag moet zij 2 jonge duiven of tortelduiven nemen en die bij de priester aan de ingang van de tabernakel brengen. De priester zal de ene als zondoffer en de andere als brandoffer offeren, om verzoening voor haar te doen tegenover de Heere voor haar onreinheid tijdens de menstruatie. De vrouw heeft de verplichting 2 tortelduiven of 2 jonge duiven te nemen en ze te brengen naar de priester, bij de ingang van de tabernakel. Het ene dier wordt gebracht als reinigingsoffer en het andere dier als brandoffer. Langs deze weg bewerkt de priester verzoening voor de onreinheid van de vrouw. De dieren en offers zijn dezelfde als bij de genezen man met de geslachtsziekte uit de versen 14 en 15. In het licht van de versen die we net lazen en bespraken, is het mooi om te herinneren aan de geschiedenis in Lucas 8, vers 43 tot en met 48. In het genoemde Bijbelgedeelte raakte een vrouw, die al 12 jaar lang voortdurend bloed had verloren, de Heer Jezus aan. Zij kwam naar Christus toe voor haar genezing. De wet had haar verhinderd contact met anderen te hebben, want daardoor werd iedereen onrein. Toch raakte zij Jezus aan. Dezelfde wet had haar verhinderd de tempel binnen te gaan, om samen met anderen de Heere te vereren. Maar nu, in Lucas 8, heeft de genade van de Heer Jezus haar genezen. En, dat is het geweldige, de Heer Jezus wil dat iedereen het weet dat zij genezen is. Ook al gaat het bevend en met knikkende knieën, zij geeft haar getuigenis. In Lucas 8, vers 47 en 48 lezen we, allen die erbij stonden, hoorden het. En Jezus zei, u bent genezen door uw geloof, ga in vrede. Uit Leviticus 15 weten we nu, dat er ook voor haar onreinheid verzoening moest plaatsvinden, ook voor onze onreinheid. Maar daarvoor hoeven wij niet naar de tempel in Jeruzalem, maar naar Christus. Hij is een verzoening voor al onze zonden. Leviticus 15, vers 31 tot en met 33. Zo moet u de Israëlieten van hun onreinheid zuiveren. Anders zouden zij sterven als zij mijn tabernakel, die in hun midden staat, onrein betreden. Dit is de wet voor de man die onrein is door een geslachtsziekte of een zaadlozing, voor de menstruatie van een vrouw en voor iedereen die geslachtsgemeenschap met haar heeft in de tijd van haar onreinheid. In Leviticus 11 tot en met 15 hebben we een veelheid aan reinheidsregels gelezen en besproken. Wat vooral te ontdekken viel, is dat ze betrekking hebben op het maken van een onderscheid tussen leven en dood. Onreinheid behoort tot het domein van de zonde, van dood en wanorde. Het domein van het reine is van God. Maar wat is het doel van dit alles? Het doel komt naar voren in de afsluitende verzen van Leviticus 15. De Israëlieten moeten worden afgezonderd van onreinheid. Alleen wanneer het volk in een toestand van reinheid verkeert, kunnen ze naderen tot de tabernakel en kunnen ze aan de Heere hun offers brengen. In onreine toestand mogen ze beslist niet naderen voor het aangezicht van de Heere, want dan zullen ze sterven. Mogelijk denkt iemand, ik blij dat ik geen Israëliet ben. Vergis u niet, in het Nieuwe Testament is God niet veranderd. Weet u niet dat u zelf de tempel van God bent en dat zijn geest in u woont? Als iemand Gods tempel beschadigt, zal God hem schade toebrengen, want Gods tempel is heilig en u bent de tempel van God. 1 Korintiërs 3, vers 16 en 17. Is er in uw tempel van God nog iets onheiligs? Is er nog ergens een geheime zonde die niemand op aarde weet? Maar de Heere kent die zonde wel. Voor hem blijft niets verborgen. Een zonde die wij wel van onszelf weten, maar niet belijden, is ongehoorzaamheid. Luisteraar, wij mensen klagen vaak over de Heere God dat hij ons niet hoort en geen antwoord geeft als we iets vragen. Maar het probleem is precies andersom. Wij mensen luisteren niet of heel slecht naar de Heere en zijn woord. De evangelist van het Oude Testament, de profeet Jesaja, zegt in Jesaja 59, luister, de Heere is niet te zwak om u te redden. Hij is ook niet plotseling doof geworden. Hij hoort u wel als u roept. Het probleem is echter dat uw zonden u gescheiden houden van God. Vanwege de zonde heeft hij zijn gezicht van u afgekeerd en wil hij niet meer luisteren. Is er in zo'n situatie nog hoop? Jazeker. Jesaja zegt in vers 16 van hetzelfde hoofdstuk, de Heere ondernam zelf stappen om u te redden door zijn machtige kracht en gerechtigheid. Ja, zal iemand zeggen, dat wordt tegen het volk Israël gezegd. Dat klopt, maar de stappen die de Heere ondernam gelden niet alleen voor Israël, maar ook voor de heidenen, de niet-Joden. Zijn stappen zijn Jezus Christus. Hij gaf zijn zoon om u en mij te redden. Wij leven in een wereld waar blijkbaar alles moet kunnen. Het lijkt wel of het abnormale normaal is geworden. Seksuele zonden grijpen om zich heen en geslachtsziekten zijn een epidemie geworden. Wat gebeurt er allemaal om ons heen en welke stormen breken er uit in mensenlevens? Leviticus neemt ons mee naar de realiteit van de gevallen mens die God kwijt is. Nu zoekt de Heere zijn gevallen schepping weer op. Er is een weg terug naar hem. Grote verzoendag, Leviticus 16. Vandaag door en met de Heer Jezus Christus. Leviticus 16 gaat over de grote verzoendag en behoort tot de meest centrale gedeelten van het boek Leviticus. De offers die we hier aantreffen zijn al beschreven in Leviticus 1 tot en met 7. Het belang van deze dag ligt in het feit dat nergens anders in het Oude Testament tijdens één plechtigheid zoveel en zulke ernstige zonden worden vergeven. Waar andere offers gedeeltelijke vergeving bewerken, wordt op grote verzoendag alle zonden van het afgelopen jaar verzoend. Alleen het offer van Christus heeft grotere verzoeningskracht, Hebreeën 10. Door dat ene offer heeft hij, Jezus Christus, allen die voor God zijn afgezonderd, voor altijd volmaakt gemaakt. Hebreeën 10 vers 14. Grote verzoendag is een dag vol symbolische handelingen. Leviticus 16 vers 1 en 2. Na de dood van de twee zonen van Aaron, die waren gestorven toen zij voor de Heere verschenen, zei de Heere tegen Mozes, waarschuw uw broer Aaron, dat hij niet zomaar in het heilige der heiligen, waar de ark en het verzoendeksel zich bevinden, mag komen. De straf daarop is de dood, want ik verschijn daar in de wolk die boven het verzoendeksel hangt. De Heere spreekt tot Mozes over een nieuwe instelling. Na de dood van Nadab en Abihu, de twee zonen van Aaron, zij hadden als jonge priesters een vuurpan klaargemaakt met reukwerk dat niet volgens het voorschrift van de Heere was bereid. Leviticus 10. Naar aanleiding van hun dood klinkt de oproep van de Heere om aan Aaron de opdracht te geven niet op ieder tijdstip en zomaar het heilige der heiligen binnen te lopen. Als dat wel gebeurt, loopt hij het risico op dezelfde wijze als zijn twee zoons te sterven. We moeten ons realiseren dat de Bijbel de aanwezigheid van de Heere vooral lokaliseert bij de ark en bij het verzoendeksel. In Leviticus 16 wordt hieraan nu toegevoegd dat de Heere zich openbaart in een wolk boven het verzoendeksel. Deze bijzondere aanwezigheid van de Heere maakt dat de Aaron zorgvuldigheid in acht moet nemen voordat hij het heiligdom binnengaat. Op grote verzoendag werd er meer aandacht gegeven aan de verzoening van de zonde dan op andere dagen. In Leviticus 16 ontdekken we dat er op grote verzoendag verzoening wordt gedaan voor de hoge priester en zijn gezin, het heiligdom, het heilige der heiligen, de hele tabernakel en het brandofferaltaar, als ook voor het hele volk. Hij zal verzoening doen voor al hun overtredingen, al hun ongerechtigheden en al hun zonden. Totdat Christus kwam om voor de zonde te sterven, was dit het beste dat de wet kon geven. De grote verzoendag wees naar Christus en zijn verzoeningswerk. Dat kon geen ander offer, ceremonie of regeling in het Oude Testament volbrengen. Grote verzoendag laat Christus zien als onze grote hoge priester die voor ons het allerheiligste is binnengegaan. In Leviticus 16 worden voorschriften gegeven voor de grote verzoendag. De enige dag in het jaar dat de mens, alleen de hoge priester, het heilige der heiligen mag binnengaan om verzoenend bloed op het verzoendeksel te sprenkelen. Na de verwoesting van de tempel in 70 na Christus konden de voorgeschreven godsdienstige handelingen niet meer plaatsvinden. Maar Grote Verzoendag wordt nog steeds gehouden als een bijzondere dag van vasten en verootmoediging, van inkeer en ommekeer, van berouw en verzoening. Grote Verzoendag of Yom Kippur valt op de tiende dag na de Joodse Nieuwjaarsdag. De 10 dagen voor Grote Verzoendag zijn de zogenaamde geduchte dagen, dagen van inkeer, waarop een mens zich ook bezint op schuld tegenover mensen. Voor verzoening met God is berouw en bekering nodig. Voor overtredingen tegenover een medemens is onderlinge verzoening nodig. Op Grote Verzoendag wordt streng gevast, behalve door kleine kinderen en zieken. Men wast en zalft zich niet. Er worden witte kleren gedragen en er worden geen juwelen en geen leren schoenen gedragen. De mannen dragen bij de diensten een gebedsmantel en vaak een doodskleed. De synagoge blijft nacht en dag open. Grote Verzoendag begint 's avonds met een dienst waarin het Kol Nidre-gebed wordt uitgesproken. In het gebed wordt spijt betuigd over de verkeerde daden die mensen in het voorgaande jaar hebben gedaan. De volgende dag worden stukken uit het Oude Testament gelezen. Steeds wordt gebeden om vergeving. Bij de gebeden wordt berouwvol op de borst geslagen. Twee keer wordt geknield, iets wat anders alleen op Nieuwjaarsdag wordt gedaan in de synagoge. Er wordt dan ook een preek gehouden. Aan het einde van de dag klinkt een indringend slotgebed. Daarna klinkt 7 keer de uitroep van het volk Israël bij Elia op de Karmel. De Heere, Hij is God! Met de klank van de shofar wordt de dienst afgesloten. Op de avond zelf wordt begonnen met de voorbereidingen voor het Loofhuttenfeest. Leviticus 16 vers 3. De Heere zei tot Mozes, alleen op de volgende wijze mag hij, Aaron, die plaats betreden. Aaron wijst naar de komst van de grote hoge priester Jezus Christus. In Hebreeën 9 vers 15 lezen we, hij heeft ervoor gezorgd dat er een nieuw verbond kwam, zodat iedereen mag komen om te genieten van de rijkdom die God beloofd heeft. Christus is gestorven om hen te redden van de straf die zij verdienden door de zonde die zij onder het oude verbond hadden gedaan. In hetzelfde hoofdstuk lezen we in vers 8 en 9, de Heilige Geest wilde daarmee duidelijk maken dat men niet in het Allerheiligste kon komen, zolang de tent van het eerste verbond nog dienst deed. Hieruit kunnen wij een belangrijke les leren. Ook al werden al deze gaven en offers gebracht, ze konden het geweten van de mensen toch niet zuiveren. Dat kon alleen Christus. Leviticus 16, vers 4. De Heere zei verder tot Mozes, hij moet een jonge stier als zondoffer en een ram als brandoffer offeren. Hij moet zich baden en het heilige linnen onderkleed, de linnen broek en een linnen gordel aantrekken en een linnen tulband opzetten. De hoge priester legde zijn mooie kleren af. Hij waste zich en trok alleen linnenkleding aan. Hij moest naar binnen in dezelfde eenvoudige linnen kleren als de andere priesters, zo sober mogelijk. Een prachtige heenwijzing naar Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond. Hij legde zijn macht en majesteit neer en werd een gewoon mens om te sterven aan het kruis. Filippenzen 2 vers 6 tot en met 8. Hoewel hij de gestalte van God had, heeft hij zich niet vastgeklampt aan zijn goddelijke rechten. Integendeel, hij legde zijn grote macht en heerlijkheid af, nam de gestalte van een dienaar aan en werd een mens. Herkenbaar als mens vernederde hij zich en gehoorzaamde tot het uiterste, zelfs tot in de dood aan het kruis. Luisteraar, mag hij ook uw hoge priester zijn? In de volgende uitzending gaan we verder met Leviticus 16, vers 5 tot en met 34.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.